beste mensen, ik zal u mijn bevindingen vertellen. Ik heb me gisteren en vandaag teruggetrokken in mijn torenkamertje, dat wil zeggen in mijn studeerkamer. Ik heb me 2 dagen teruggetrokken waarvan mijn vrouw zei, nou heb je een baard van hier tot... komt er nou maar eens uit. Ik heb me verdiept in deze hoofdstukken die we vanavond gaan behandelen, maar het is verschrikkelijk moeilijk. Ik ga proberen toch iets zinnigs te zeggen. En ik vind het wel heel fijn, want het is ook de eerste keer dat ik dat in mijn predikantenleven kan doen. Dat we gezamenlijk eens proberen een beetje te begrijpen waar het in deze moeilijke, maar ook machtige hoofdstukken over gaat. Een van de moeilijkste stukken in het hele profetische woord. Hoofdstuk 40 tot en met 48, daar gaat het over. Ik haal deze even weg, en daar ga ik zo even wat over zeggen. Hoofdstuk 40 tot en met 48. Dat gaat over globaal de toekomstige tempel die Ezechiël mocht zien. De toekomstige tempel. Je zou die hoofdstukken kunnen indelen in 3 delen. Hoofdstuk 40 tot en met 42, dat gaat over het tempelgebouw. Daar gaan we vanavond een beetje naar kijken, hoe dat gebouw in elkaar zit aan de hand van het schema wat ik heb uitgedeeld. Hoofdstuk 43 tot en met 46, dat gaat over die tempel. Dienst, de eredienst in die tempel. En hoofdstuk 47 tot en met 48, die gaan over het land en de stad. Het land wordt verdeeld onder de 12 stammen van Israël. Iedereen krijgt een stukje in dat land. En de stad, dat is natuurlijk Jeruzalem. Daar wordt in hoofdstuk 48 nog iets over gezegd. De Heere is al daar. Nou moet u bedenken, Ezechiël, wat was dat voor een man? Wat voor ambt had hij? Priester en profeet. Hij was tot profeet geroepen, maar in hoofdstuk 1 hebben we gezien dat hij stamt uit een priestergeslacht. Dus als hij het gaat hebben over die toekomstige tempel, dan moet het hart van de priester Ezechiël wel sneller zijn gaan kloppen. He, want een priester die had natuurlijk zijn leven gewijd aan die tempeldienst. He, dat was zijn leven, dat was zijn roeping om daar de Heere te dienen. En we hebben gezien dat in de voorgaande hoofdstukken die tempel uiteindelijk voorzegd werd dat hij verwoest zou worden. En die is verwoest. En nu mag hij zien als in een visioen dat in de toekomst er weer een nieuwe tempel zal worden gebouwd waarin de Heere zal worden gediend en waarin de heerlijkheid van de Heere zal zijn. Nou, dat moet voor het hart van Ezechiël een geweldige troost zijn geweest. Eens zal er weer een tempel zijn, die dus verwoest was in het jaar 586 door Nebukadnezar. Er zal weer een plaats zijn waar God zal wonen en God zal worden gediend. Een kernvers waar het in al die moeilijke 8 hoofdstukken over gaat, is hoofdstuk 43 vers 7. Dat is eigenlijk het kernvers waar het allemaal om loopt. En wat staat daar? Ik zal het even met u lezen. Hoofdstuk 43 vers 7. En hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van de zolen mijner voeten, alwaar ik wonen zal in het midden van de kinderen van Israël in eeuwigheid. En die van het huis van Israël zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Ze zullen nog hun koning met hun hoerijen, met een dode lichaam en een koning op hun hoogte. Het gaat om die eerste verse. Hij zei tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon. Mijn troon, de troon van de Heere. En die zal zijn op de plaats Jeruzalem, die tempel, al waar ik wonen zal, in het midden van de kinderen van Israël. Dus waar staat die troon? Niet in de hemel, maar hij zal tronen en wonen in het midden van de kinderen van Israël. Dus op aarde. Een woonplaats van God waar hij troont te midden van zijn volk. Nou, dat is eigenlijk het geweldige. Dat was in het tabernakel zo, in de woestijnreis. Toen woonde de Heere onder de kinderen van Israël in de woestijnreis. In de tempel van Salomo was dat zo. Prachtige tempel van Salomo. En dat zal dus ook weer in de toekomst zo zijn. We hebben gezien in de voorgaande hoofdstukken. Het land zal weer gaan bloeien. Het volk wordt weer bijeenvergaderd. Het volk wordt bekeerd. De bekering van de Joden. Het nieuwe hart, die nieuwe geest. De laatste vijand die wordt verwoest. Die koning David, mijn knecht David, zal komen als vorst en herder over het volk, de Heer Jezus. En als dat allemaal is beschreven, dan komt hoofdstuk 40. Ziet u de historische lijn? Dus even kijken. Hoofdstuk 37, dit is kernvers. Als u kijkt naar de plaats, de historie, de tijd, dan is het dus zo. Hoofdstuk 37, dat ging over die door het doodsbeenderen die weer tot leven kwamen. De hereniging van het volk, de bekering van het volk. Hè? De bekering van Israël. 12 stammen weer bij elkaar in één land. Met een nieuw hart, de bekering van Israël. In hoofdstuk 38 en 39, dat was vorige week op de valreep, hebben we gezien dat de laatste vijand, dat was Gog en Magog, dat die zal worden vernietigd. Dus na de bekering van Israël in het land, 12 stammen, de laatste vijand zal worden vernietigd. En daarna wordt dan beschreven, bij een bekeerd volk in het land, onder leiding van die Davidszoon, wordt dan beschreven die nieuwe tempel en de tempeldienst. Nou is natuurlijk de vraag, hoe moet je dat nou lezen? Isaac da Costa die zegt ervan, dat is een beetje mijn voorbeeld eerlijk gezegd, ik heb daar veel aan. Die zegt, ik zie geen kans om de tempel van Ezechiël te verklaren. Dus als die het al niet weet, weet ik het helemaal niet. Maar goed, hij leefde in de 19e eeuw. 50 jaar later kregen wij een man, ik weet niet of u dat wat zegt, dominee A.M. Berghof. Christelijk gereformeerd. A.M. Berghof. Die heeft 2 geweldige mooie boeken geschreven over deze materie. En is daarom ook wel afgezet. Dus ik moet wel uitkijken wat ik zeg vanavond. Hij was een Giliaan. Maar een diepgaande boeken over de toekomst. De profetische woord. Met de stukken erbij van oudvaders. Hij is daar helaas op afgezet. Deze dominee Berghof, die zegt wel, die tempel die zal er vast en zeker komen. En dan verwijst hij bijvoorbeeld naar een psalm als psalm 89. Ik, mooi. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bij naar uw gemaakte bestek. En dan gaat hij in op dat woord gemaakt bestek. Als je nou kijkt naar de tabernakel, hè. De tabernakel die wordt beschreven gedetailleerd in Exodus 25 tot en met 40. Goedenavond. Exodus 25 tot en met 40. Daar worden al de details van de tabernakel uitgebreid beschreven. De voorwerpen, de inrichting, de vorm, de kleding, de maten. En dat is ook letterlijk uitgekomen. Die tabernakel heeft er letterlijk gestaan en die heeft eeuwenlang bestaan. Dat dus het gemaakt bestek wat aan Mozes werd getoond op de berg. De Heere toonde hem een model van de tabernakel en dat moest hij maken. Dat is ook letterlijk zo gemaakt. Vervolgens, als we kijken naar de tempel. Jongens, het blijft hier druppelen. Ja, u bent hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Als je kijkt naar de tempel, dan lezen van de tempel van Salomo in 1 Koningen 5 tot en met 8, grofweg. Dan zien we ook dat die in een aantal lange hoofdstukken wordt die tempel van Salomo uitgebreid gedetailleerd beschreven. En die is ook zo gedetailleerd, dat bestek dat is gebruikt en dat is ook gedetailleerd uitgevoerd. En die tempel heeft er ook letterlijk gestaan. En nou krijgen we vervolgens hier de tempel van Ezechiël, T-E-Z, tempel van Ezechiël, afgekort. Dan zeggen we ook in die hoofdstukken, deze lange hoofdstukken, wordt die uitgebreid beschreven. Alleen, hij heeft er nog niet gestaan. Maar dan is het natuurlijk redelijk om te zeggen, als de Heer dat zo gedetailleerd heeft laten opschrijven, dan is het wel redelijk om te zeggen, hij zal er dus, net zoals de tabernakel en de tempel van Salomo, ongetwijfeld komen. Kijk, er zijn verklaarders geweest die hebben gezegd van, nou kijk, het volk is 70 jaar in ballingschap geweest. En toen kwamen ze terug in het jaar 536 voor Christus. Kwamen ze terug onder leiding van Zerubabel en Jozua. En toen werd die tempel van Ezra en Nehemia, die werd gemaakt, opgericht. Maar ja, als je die tempel van Ezra en Nehemia vergelijkt met de tempel van Ezechiël, dan zie je, dat klopt helemaal niet. Dus die tempel van Ezechiël is niet de tempel die gemaakt is in Ezra en Nehemia. Bovendien lezen we in Ezra en Nehemia niet van die tempelbeek. Dus dat is al een bewijs dat het niet dezelfde tempel is. Bovendien lees in de tempel van Ezechiël dat de heerlijkheid van de Heere die tempel vervult. En dat lezen we ook niet van de tempel van Ezra en Nehemia, want daar zien we die wolk, die heerlijkheid van de Heere, niet terug. Dus die tempel van Ezechiël, nou, is in ieder geval niet in het verleden, heeft hij er nooit gestaan. Vervolgens zijn er andere verklaarders die zeggen, kijk, dit slaat op de hemel. Dit slaat op de hemel. Dit zijn allemaal maten en zo, maar dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Dat is symbolisch, geestelijk. Dit slaat op de hemel. Maar dan kom ik ook in de moeilijkheden. Want in de hemel lees ik in Openbaring 21. En ik zag in haar geen tempel. Want het lam is haar kaas. Dus het kan ook niet op de hemel slaan. Nou, wat zeggen dus een aantal andere verklaarders? En nogmaals, ik probeer vanavond niks door uw strot te douwen. Ik probeer u mee te nemen naar mijn bevindingen van wat ik hier en daar gelezen heb. En ik spreek voorzichtig dingen uit. En wat u daar zelf mee doet, dat moet u zelf weten. Maar ik probeer u wat mee te nemen. Er zijn een aantal verklaarders die zeggen, die tempel moet dus nog komen. En die zal een keer er komen ook. Nou, de Joden, ik kom zo bij jouw vraag. De Joden, als je elke orthodoxe Jood vraagt, waar wacht je op, waar bid je voor? De orthodoxe Joden bidden vurig om de komst van de Messias. En dan zal de tempel worden gebouwd. Dat leeft in het hart van elke orthodoxe Jood. Arend. Nee. Nee, daar wordt de stad het Nieuwe Jeruzalem beschreven, maar uitdrukkelijk staat daar dat er geen tempel in die, dat hemelse Jeruzalem zal zijn. Dat staat uitdrukkelijk. Dus ja, alleen we praten vanavond niet over de stad, maar over de tempel. Dus dat moet je goed onderscheiden. Het gaat nu even om proberen te duiden van waar gaat het hier over. Dus in de toekomst zal er nog zo'n tempel worden gebouwd. En dan is mijn vraag, staat dat nou niet alleen hier, zijn er nog andere teksten die mij erop wijzen dat er in de toekomst een tempel zal worden gebouwd? Zijn daar aanduidingen voor? Nou, ik denk dat er inderdaad in de Bijbel een aantal teksten te vinden zijn die daar ook over gaan. Over een tempel die zal worden gebouwd. Laat ik bijvoorbeeld eens met u lezen Jesaja 2. Jesaja 2. Daar staat bij mij in mijn Bijbel boven de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Nou, dat hebben ze er onwetend boven gezet, maar het is wel raak. De toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Nou, en dan staat er, en het zal geschieden, vers 2, dus dat gaat over de toekomst. Het woord, vers 1, het woord dat Jesaja heeft gezien over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste van de dagen, dat denk ik toch echt aan de eindtijd. Dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld worden op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Dus de berg van het huis des Heren, die zal vaststaan. En de heidenen, alle heidenen staat er. Die zullen daar naartoe komen. Vele volken zullen heen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van Jacob. He, dus je ziet dat er in het eind van de dagen, dat zijn de dagen, vers 4, dat de spade en de spiezen, de zwaarden worden omgesmeed tot spade en de spiezen tot sikkelen. ploegscharen. Weet u nog vorige keer in hoofdstuk 39 dat zeven maanden, dat hele tuig werd verbrand? Dus in die tijd, na de vernietiging van Gog, dan zal die berg vast zijn en zullen de heidenen toegaan. Alle heiden, vele volken, kom laten we gaan naar de berg van het huis des Heren. Nou. Dat is mijn tweede tekst. Heb je op mijn blaadje gekeken? Die loopt voor de muziek uit, ja. Een tweede tekst, die is Jesaja 56. Dat klopt. Jesaja 56. Vers 4 bijvoorbeeld. Dan staat er dit. Want alzo zegt de Heere van de gesneden die mij sabbaten houden, verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en van dochteren. He, ook de heidenen dus, he, die vreemden die komen. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot een Heere voegen om hem te dienen, om de naam des Heeren lief te hebben en hem tot knechten te zijn. Ik zal ook brengen, vers 7, tot mijn heilige berg en ik zal hem verheugen in mijn bedehuis. Een brandoffer en slachtoffer zullen aangenaam wezen op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis worden genoemd voor alle volkeren. Nou, dat is toekomstmuziek. Dat is nog nooit realiteit, werkelijkheid geworden. Dus ik denk dat dat te maken heeft inderdaad. Wilt u nog een derde bewijs? Ja, ja. Niet gauw te overtuigen hier, zeg. Zeven. Nou, ik kan er zeven noemen wat ik wil. Zacharia 6 bijvoorbeeld. Zacharia 6. Vers 11, 12 en 13. Nou, dat gaat over een spruiten met een hoofdletter. Zacharia 6, vers 12. En spreekt tot hem, zeggen: alzo zegt de Heere der Heerscharen, ziet een man, dat staat bij mij met een hoofdletter, die man. Dat is dus Christus, hè, de Messias. Wiens naam is spruiten. Een spruit, een uitspruitsel, namelijk uit het geslacht van koning David, die zal uit zijn plaats spruiten en hij met een hoofdletter zal des Heeren tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zitten op zijn troon en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En hoe zal de Heeren dan die tempel bouwen? Nou, daar zullen anderen mee bij gebruikt worden, vers 15. En die verre zijn zullen komen en ze zullen bouwen in de tempel des Heeren. En gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dus hier wordt gesproken over de Messias die in de toekomst, als hij zal zitten op zijn troon als koning en priester, de tempel door middel van mensen zal bouwen. Ook dat is een bijzondere tekst die hierop slaat. Goed, nou, dat is één. Waar dient die tempel dan voor in de toekomst? Nou, ik denk dat ik heb geprobeerd om daar iets over op te schrijven. Ik denk dat wat voor functie heeft die tempel? Laat ik 1, 2, 3 dingen noemen. Die tempel, dat zal in de eerste plaats zijn, we hebben het gelezen in hoofdstuk 43 vers 7, dat zal zijn Gods woonplaats. Gods troon. De troon van zijn heerlijkheid. Daar zal hij wonen te midden van zijn volk. Daar zal hij wonen te midden van zijn volk. En dat is een geweldig iets. Het tweede is, die tempel, dat zal zijn een plaats van eredienst en aanbidding. Daar zal de Heere worden aanbeden door zijn volk Israël en door de Godvrezenden. En vervolgens is het een plaats van gebed voor alle volkeren. We hebben net gelezen. Een bedehuis, ik zal ze verheugen in mijn bedehuis voor alle volkeren. En ten vierde zal die tempel het middelpunt zijn van de aarde en van de Christusregering. In dat Messiaanse Rijk zal die tempel met de eredienst het middelpunt zijn van de dienst aan God, het middelpunt van zijn Rijk. Nou, dat is twee. Ik doe het step by step. Dus ik... Ik bouw het langzaam op. Ik heb van mijn vrouw de opdracht gekregen van Take it easy, dus... Dus we gaan stapje voor stapje, probeer ik wat neer te leggen. Dus dat lees ik ook in de Bijbel. Kijk, vaak, nogmaals, ik kom weer even terug op waar ik net mee begonnen. Vaak wordt het toegepast op de Heer Jezus. Hè? Hij is de tempel, breek deze tempel af en ik zal hem na 3 dagen opbouwen. Nou oké, dat is een algemene toepassing, maar daar heb je 8 hoofdstukken voor nodig om dat uit te leggen. Vaak wordt het ook toegepast, dat zit er ook wel een beetje in, alleen dat is niet de letterlijke uitleg, niet de vervulling. Wordt het toegepast op de gemeente. Hè, de kerk is het lichaam, is het tempel van de Heilige Geest. En wij brengen geestelijke offeranden van lof en dank. Dat is wel waar. En dat mag je zo wel toepassen, maar dat is niet de letterlijke uitleg, ook niet de letterlijke vervulling. Als ik een prekenserie over de tabernakel zou houden, misschien komt het nog wel een keer, belevende welzijn, dan zou ik heel veel toepassingen kunnen maken wat nou de betekenis van die tabernakel is, op ons. Maar dat wil niet zeggen dat er dus, als ik die toepassing maak op de tabernakel, dat die tabernakel er letterlijk niet gestaan heeft. Ja, natuurlijk wel. En zo is het ook met die tempel van Ezechiël. He, Jan, toepassingen maken op ons nu, prima, maar je moet de letterlijke uitleg en ook de toekomstige vervulling, mijns inziens, niet uitschakelen. Dat is even neergezet zo. Goed. Kun je het allemaal nog volgen? Ja? Dan gaan we verder. Als ik nou kijk naar die tempel, dan zie ik een aantal opmerkelijke dingen. Ik ga u zomaar even neerzetten. 7 dingen. 7 opmerkelijke dingen. En vraag niet aan mij hoe dat nou precies zit, maar ik signaleer. Die tempel heeft 7 typische kenmerken. Ja, we komen in raadsels terecht. Het eerste is dat die tempel bijna geen hoogtemaat heeft. Dus de beschrijving is wel nauwkeurig, maar niet volledig. Hij heeft geen hoogtemaat. Het lijkt wel alsof hij naar boven toe open is. Enkele hoogtematen komen voor, maar lang niet bij alles. Nou, dat is 1. Het tweede is dat er bijna geen bouwmaterialen worden genoemd. Die tempel, het enige bouwmateriaal wat genoemd wordt is hout. Zilver en goud ontbreekt. Nou, dat is heel apart. Goud ontbreekt, terwijl in de tempel van Salomo en de tabernakel ontzettend veel zilver en goud en koper. Hier niet. Weet je waar dat mee te maken heeft? Zal ik dat alvast verklappen? Ik moet niet alles door elkaar in gaan halen, maar als het echt chaotisch wordt, dan trek je maar aan de bel. Weet je waar dat mee te maken heeft? Goud, dat vind ik een prachtige gedachte. Ik heb toch al in die 2 dagen zitten genieten hoor, in mijn kamertje. Maar kijk, we zullen dadelijk lezen dat goud is een beeld van de heerlijkheid van de Heer.
Hij is er zelf.
Bovendien zullen we lezen, straks in hoofdstuk 43, dat die Shechina, die wolk, die heerlijkheid, weer terugkomt door de oostpoort. En dat die wolk, die heerlijkheid, dus zal het huis hier zal vervullen. Is hetzelfde schema wat u hebt, alleen iets groter. Dus het goud is eigenlijk niet meer nodig, want hij zelf met zijn heerlijkheid, waar het goud een beeld van is, is aanwezig. Nou, dat vind ik een prachtige, mooie verklaring voor de afwezigheid van het goud. Hij is er zelf. Het derde, wat ik als kenmerk, wat mij is opgevallen, dat is dat, dat deze tempel veel soberder is, veel soberder dan de tempel van Salomo. De tempel van Salomo had je granaatappelen en leliekelken en allerlei versieringen. Hier heb je maar twee versieringen. Wie heeft zijn huiswerk goed gedaan? Palmbomen. De palmen worden genoemd. En? De gerubs. De gerubs, precies. En die gerubs hadden twee gezichten. Namelijk de gezichten van een leeuw en een mens. En dat is natuurlijk ook wel, ik probeer mee te nemen mijn gedachten, want dat is ook wel te begrijpen, want een palm is een beeld van de overwinning. He, als die laatste vijand vernietigd is en als het volk hersteld is en bekeerd is en de Heer Jezus teruggekomen, ja, dan is er alleen maar overwinning en victorie, palmen. Bovendien is de palm ook het symbool van welk feest? Het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest. En als er één feest is waarin de overwinning en de vreugde naar voren komt en waar ook de volkeren in zullen delen, dan is het Loofhuttenfeest. Het is ook, de palm is een symbool van die heerlijke tijd, dat heerlijke rijk. En die gerubs, ja, die hebben twee gezichten, een mensengezicht en een gezicht van een leeuw. En ja, ik wil er niet al te veel achter zoeken, maar ik ook wel een klein beetje te begrijpen. Want ook die engelen zijn dienaars van die grote Davidszoon, mijn knecht David, die natuurlijk de leeuw is uit Juda's stam. En dat wijst op zijn koninklijke afkomst en zijn koninklijke regering. En die mens, dat menselijke gezicht van die gerubs, wijst op hem die de koning is, waarvan die gerubs een dienaar zijn, die mens geworden is en nu verheerlijkt is teruggekomen en zit op zijn troon. Dat is drie. Soberder. Palmen en gerubs. Het vierde is dat, ja, dat is ook heel apart. Het interieur van die tempel, dat wil zeggen het heilige en het heilige der heiligen, het is zo apart, hè. Ik ben er echt helemaal beduusd van. Omdat ik heb het eigenlijk nog nooit echt zo onderzocht, maar het is geweldig om te zien. Dat heiligdom, weet je wat erin staat? Niks. Niks. Ja, één iets. Eén iets staat erin. Er staat een houten, ja, ik kan er allemaal bijbelteksten bij zetten, maar je moet gewoon, het is gewoon waar wat ik zeg. Een houten altaar. Als het niet waar is of twijfelachtig, nou, als het niet waar is, dan zeg ik het niet. Maar als het twijfelachtig is, zeg ik er altijd bij. Maar je kan dit allemaal lezen. Het staat in die hoofdstukken 40, 41 en 42. Een houten altaar. Geen ark. Geen ark. Geen tafel der toonbroden. Geen kandelaar. Alleen maar een houten altaar. Dus het interieur is bijna leeg. De ark is er niet. De ark is er niet. Waarom niet?
Zo nog een
Eli
zonder
toen
is de
ark. Ja.
Ik weet niet precies meer.
Ja. Ik hoor hersens kraken.
En toen viel hij van de bank af, toen schrok hij dat de ark des Heren weg was.
Die ark is een symbool natuurlijk ook van Christus, hè? Hout, goud, die ark, verzoendeksel, de wet in het midden van die ark, en binnenste van me ingewand. Er staat een mooie tekst in Jeremia 3, vers 16. Dat moet u eens met mij gaan opzoeken. Jeremia 3, vers 16. Jeremia 3, vers 16. Ook dat ziet op die tijd. Als je het eenmaal gaat zien, dan zie je het overal. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult worden in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen ze niet meer zeggen de ark des verbonds des Heere. Ook zal zij in het hart niet opkomen. En zij zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken. En zij zal niet weer gemaakt worden. Waarom niet? Vers 17. Te dier tijden zullen ze Jeruzalem noemen des Heeren troon. De Heere zelf is er. Prachtig, hè? En al de heidenen, heb je weer die volkeren die komen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht zullen tot u komen, Heer. Wanneer is dat gebeurd? Nee, dat gaat nog gebeuren. Nu zijn er maar enkele die tot geloof komen. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heren naams wil. Te Jeruzalem. Te Jeruzalem. Dat kan alleen maar het aardse Jeruzalem zijn in de toekomst. En ze zullen niet meer wandelen in het goeddunken van hun boos hart. Nou, ik kan er wel even verder gaan, maar hier gaat het er ook over. Het is weer die troon des Heren. En de ark is niet meer nodig, omdat hij er zelf zal zijn. Nog iets kenmerkends, het vijfde. Dat is als je kijkt naar de priesters. Welke priesterfamilie mag dan dienst doen? De priesterfamilie van Zadok. En Zadok, dat was de priesterfamilie die ook al diende bij Salomo. De priesterfamilie van Zadok, die alleen. Hoofdstuk 40 en 43 lezen dat. Opvallend is dat er geen hoge priester wordt genoemd in deze hoofdstukken. Geen hoge priester. Nou, dat is natuurlijk ook wel duidelijk. Ja, nog iets. Nog iets. Heel opvallend is, een raadsel, dat er wel priesterdienst zal zijn. Alleen die priesterdienst, die zal uitsluitend plaats hebben hier bij dat brandofferaltaar. U weet de voorwerpen, of moet ik ze even uitleggen?
Het staat erop.
Staat erop. Ja, zo is het. Dat brandofferaltaar staat hier. Oh, ik ga dat daar trouwens op toch uitleggen. Hier dienen de priesters. Maar in het eigenlijke heiligdom, heilige der heiligen en het heilige, komen geen priesters. Hé, dat is apart zeg. Dus die priesterfamilie van Zadok, die mogen wel dienen in de binnenste voorhof, bij het brandofferaltaar, maar ze mogen het heiligdom niet in. Dus het heiligdom is bijna leeg en er wordt geen priesterdienst verricht. Ra, ra. Wat zegt u?
Geen brand. Brandofferaltaar. Wat ik heb gelezen, ik weet niet of u het ook gelezen hebt, dat de Heer zijn voeten op het brandofferaltaar heeft staan.
Dat komt me niet helemaal bekend voor. Wel, ik had net wel gelezen over die zolen van zijn voeten. Misschien dat u dat bedoelt. Maar dat is niet op het brandofferaltaar. Op de troon staat daar. Even kijken hoor. Bedoelt u hoofdstuk 43 vers 7? Dit is de plaats van mijn troon, Ezekiel 43, vers 7, en de plaats van de zolen van mijn voeten. Bedoelt u dat? Al waar ik wonen zal. Oh, nou ja, misschien komen we er nog op. Mijn kennis reikt niet verder dan hoofdstuk 43, dus misschien dat het in de verdere hoofdstukken staat. In ieder geval, hier, dit is de brandofferaltaar, staat in de voorhof. Daar zijn die priesters, maar in de hal zelf en in het heilige, het heilige, het heilige, daar zien wij geen priesterdienst worden verricht. Dat is ook iets bijzonders. Ik ben bij nummer 5. Nummer 6. Zesde kenmerk. Dat is dat de oostpoort, dat gaan we dadelijk lezen. Die oostpoort, die gaat dicht. Die oostpoort, die wordt gesloten. Die wordt gesloten. En dat is een prachtige gedachte. Ik loop een beetje vooruit op dadelijk. Maar we hebben gezien dat die heerlijkheid, die wolk, hè, u weet dat nog wel, hè, dat die de Jeruzalem langzaam verliet, de drempel. En toen op een gegeven moment kwam die op de berg terecht. En toen verliet die. Hè. En dan zien we straks in hoofdstuk 43 dat die heerlijkheid van de Heer weer terugkomt. Vanaf de Olijfberg. En dat die door de oostpoort naar binnen gaat. Zo. En dan hier de tempel vervult. En als dan de heerlijkheid van de Heer, als de Heer als het ware door die poort naar binnen gaat, dan gaat deze poort op slot. Die gaat dicht. Hoofdstuk 44 staat dat. 43, 44. Dan gaat die dicht. En dat is een prachtige gedachte, want dat wil als het ware zeggen dat de Heer zich laat insluiten. Hij gaat nooit meer weg. Hij gaat nooit meer weg. He, dan zal de Heer zijn volle gunst betonen aan de Israël. En dan zullen ze ook niet meer van de Heer afvallen. En niet meer van de Heer wegzondigen. He, want ze hebben een nieuw hart. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Dan zal de Heer eeuwiglijk hen zijn volle gunst betonen. Dan gaat hij niet meer weg. Vandaar dat die poort dicht gaat. Hij zal eeuwig bij zijn volk zijn. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Hij sluit zichzelf vrijwillig binnen. God gaat voor goed wonen bij zijn volk. En dan het zevende, ja, dat is ook apart, dat is de muur. Er zal wel een muur zijn. Bij de tempel van Salomo was er geen muur, maar bij deze tempel zal er wel een muur omheen zijn. En die muur, dat geeft aan dat de Heer een scheiding maakt tussen het gewone en het heilige. Die muur is niet zozeer bedoeld voor de vijanden, maar wel om duidelijk te maken, en dat zie je constant in deze hoofdstukken, dat wordt je heilig, allerheiligst, heilige. Om scheiding te maken tussen het gewone en het heilige. Daarom zal die muur er zijn. Moet ik wat zeggen over de offers? Nog als algemeen. En dan gaan we naar die hoofdstukken toe. Ja?
Maar is het geen beeld van het kruis?
Je bedoelt dit altaar?
Nee, alles. Want je hebt al die
kenmerken. Dat ga ik nu even vertellen. Hoofdstuk 44, dacht ik. Vers 1. Hoofdstuk 44, vers 1. Ja, oké. Maar dat, in ieder geval wordt hij gesloten nadat de Heer in hoofdstuk 43 erin gegaan is. En dan gaat hij bij uitzondering, ik probeer nou even de hoofdlijnen te geven, bij uitzondering gaat hij even open, maar de gedachte van dat toesluiten, anders kan ik dat toesluiten niet begrijpen. Waarom zouden ze dan niet dag en nacht open zijn? Die gedachte van dat toesluiten, daar zit iets in van de Heere wil wonen bij zijn volk. Ik probeer de grote lijnen te tekenen en de details die komen volgende keer, want dan gaan we hoofdstuk 44 en zo ook nog bekijken. Dit vind ik een hele mooie gedachte, gesloten, de hoofdpoort gaat dicht. God gaat niet meer weg. Nou, die offers, ja, dat is ook iets. De grote vraag die altijd gesteld wordt is, dominee, of verklaarders die dat ook ook zo zien. Hoe kan dat nou? In het Oude Testament, in het Oude Testament werden er offers gebracht van stieren en bokken en lammeren en zo. Dat bloed, dat kon geen zonde verzoenen, maar dat wees vooruit naar het offer van Christus. Hij is het lam van God dat de zonde voor goed wegneemt. Het offer dat eens en voor altijd gebracht is. En ja, dat hoeft niet meer overgedaan te worden. Zie de Hebreeënbrief. En nou zegt hij dus, Oud Testament. Nou zegt hij dus dat er in de toekomst, nou dat zeg ik niet, dat zegt Ezechiël, dat er dus weer een tempel zal zijn, zal staan en waar weer offerdienst wordt gebracht. Nou, dat is een grote moeilijkheid van hoe zit dat nu? Nou, nogmaals voorzichtig. Dus ik zeg niet met striktheid, maar ik ga wel even proberen wat te zeggen. Het is eens voor altijd volbracht, dat is waar. Nou is er een prachtige gedachte wat mij aanspreekt. Dat is die offerdienst, dat kan even goed wel plaatsvinden, maar niet zozeer in het vooruitzicht of in zonde wegnemen, maar de grote gedachte die erachter zit, dat is dat die offerdienst straks in de tempel zal terugwijzen naar dat grote offer wat Christus heeft gebracht. En dat is helemaal geen rare gedachte, want een soort dankoffer, prima, een dankoffer, een zichtbaar gedenkoffer, ja, gedenkoffer, wacht eens even. Even kijken. Nou jongens, ik ga maar zitten, want jullie weten veel beter dan ik. Ja. Een gedenkoffer, ja, één voor één. Kijk, een zichtbaar teken om te doen gedenken aan het werk wat volbracht is door Christus. En dan kom ik natuurlijk terecht bij wat wij nu hebben in het heilig avondmaal. Hoewel dat onbloedig is, maar het heilig avondmaal is een terugwijzen. Een gedoe dit tot mijn gedachtenis, gij gedenkt de dood des Heren tot een volkomen verzoening, is een zichtbaar teken, een terugwijzen naar het grote werk wat Jezus Christus heeft gedaan. Het offer, de bloedstorting, waardoor er vergeving is. Ik heb een prachtig... Ja, precies. Totdat ik kom. Dus het avondmaal is een teken ter gedachtenis. En dat avondmaal dat blijft bestaan tot de wederkomst. En dan hoeft het avondmaal niet meer gevierd te worden. Dan zal dat voorgoed voorbij zijn. Maar dan zal er in die tempel ook een zichtbare herinnering zijn aan. En dan voor alle volkeren zal dat worden gezien op deze aarde. Ik heb een prachtige tekst. U weet die denk ik wel, om die erbij te zeggen. Psalm 111, vers 4. Ook zo'n mooie tekst. De Heere die sticht zijn wonderen een gedachtenis. Dat doet de Heer in het avondmaal nu voor de gemeente. Dat zal de Heere straks doen voor Israël en de volkeren op aarde. Hij sticht zijn wonderen een gedachtenis. Heel interessant, die link met het avondmaal, dat heb ik niet alleen van Calvijn, maar dat heb ik ook van de Bijbel. Want er staat in hoofdstuk 44 vers 16, ik zeg mooi hè, dan gaat het over dat offer, dat brandoffer, altaar, daar praten we over hè. We praten nou over, is dat duidelijk? We praten nou over de offers die hier worden gebracht, op dit brandofferaltaar. Nou staat er in... Is dat nummer 5? Ja, wie zag er nummers op? Oh ja, hier wel. 5, nummer 5. Nou staat er in hoofdstuk 44, 16... Die zullen in mijn heiligdom ingaan... en die zullen tot mijn tafel naderen... om mij te dienen... en zij zullen mijn wacht waarnemen. Nou staat er hier... tot mijn tafel. En dan staat er in vers tevoren... Zullen tot mij naderen om mij te dienen, zullen voor mijn aangezicht staan om mij het vette en het bloed te offeren. Het vette en het bloed te offeren, spreekt de Heer. Die zullen in mijn heiligdom ingaan. Dat heiligdom is hier het hele complex. En die zullen tot mijn tafel naderen. Dus, waar die offers en dat bloed geofferd wordt, dat altaar noemt de Heer mijn tafel. En het avondmaal wordt genoemd de tafel des Heren. He, en die tafel des Heren nu is een herinnering aan het offer van Christus. En zo zal die tafel, het altaar wordt hier de tafel des Heren genoemd, zal dus ook een herinnering zijn aan mijn tafel. Heel apart. Bovendien, dat is ook iets heel aparts. Het is de mate van het altaar, he, die tekening klopt niet helemaal. Wie is er hier nou eigenwijs? De tekening klopt niet helemaal. Meneer Vlot, ik heb 2 fouten ontdekt. Maar ik zal het dadelijk met u even over hebben. 2 foutjes, want ik vind het een prachtige tekening. 2 foutjes ontdekt. Nou, het eerste is dit. Als je dat brand nummer 5, als je dat leest, hè, dan zie je dat dat altaar van reusachtige omvang is. De maten zijn gigantisch. Als u bedenkt dat de muur, die is 3 meter hoog, deze muur. Dat is nummer 1, geloof ik. Dat is de muur. Die is 3 meter hoog. Dat altaar, dat is 5 meter hoog. Dus, dat is zo geweldig groot, 8 meter lang, 8 meter breed en 5 meter hoog. Dus vanuit de vette, als die volkeren eraan zien komen, dan zien ze die muur, 3 meter hoog. Maar boven die muur zien ze dat reusachtige altaar, zien ze al van verre roken, branden. Dus als ze aankomen, ze komen aan door goddelijk licht geleid, dan zien ze al dat reusachtige symbool, dat memorial, dat gedenkteken, wat wijst, terugwijst, naar het offer van Christus.
Dit is een gedetailleerde. Dit is een algemene. Ik heb gedetailleerd.
Oké.
Dat is inderdaad groter. Maar dit is het totaal.
Oké, nee, ik heb niks gezegd. maar ik wou alleen maar zeggen dat het inderdaad. Dat is inderdaad hier niet zo goed te zien, maar dat wil ik wel benadrukken, dat het altaar zo groot is dat het boven de muur uit te zien is. Hè? Het is als een geweldig.
Afwijkend van het oude altaar.
Klopt.
De oude tempel.
Ja, ja.
Daar mocht het niet hoog zijn, want er mocht zelfs geen trap in zijn.
Ja, klopt. Ja. Klopt. En hier zie je wel een trap aan de voorkant, aan de oostkant. Hier zie je wel een trap. Dat is ook weer een verschil met de tempel van Salomo. Dat mocht geen trap zijn, de tabernakel ook niet. En die was wel groot van de tempel van Salomo, maar niet zo groot van omvang als deze. Dat is ook weer een verschil. Ja, dat klopt. En op dat altaar staan er vier horens. Nou, dat hebben we bij de tempel van Salomo ook. En die vier horens wijzen dus op de vier hoeken van de aarde. He, dat offer van Christus nou zo groot was en zo heerlijk, dat ze uit alle volken en natie verlost zijn door dat bloed van het lam wat daarop is geslacht. Nog een mooie gedachte. Wat ben ik nou de enige die het mooi vindt? Ik vind het zo prachtig. Kijk, als dat altaar 5 meter hoog is, de mannetjes die daar staan en de priesters die daarop offeren, als die mannetjes daar staan, dan kunnen ze alleen maar tegen dat offer opzien. Er is er maar één. Ze weten dat daar lammeren op geslacht zijn, dat weten ze, maar je ziet het niet, maar je kan er niet opkijken. Snap u? Je kan er alleen maar tegenop zien. Er is er maar één die volkomen kan zien wat dat offer nou betekent. En dat is in het geestelijke ook zo. En wij mogen opzien naar het volbrachte werk van Christus. En wat dat betekent, wat voor heerlijke gevolgen daaruit voortvloeien. Maar alleen God ziet de ware omvang van het heerlijke werk wat zijn Zoon op aarde heeft volbracht. Die gedachten, nog iets. Wat mij dus, ik zit dit proberen u duidelijk te maken. Kijk, het avondmaal, daarom vind ik die vergelijking mooi, is geen herhaling van het offer. We zijn niet rooms. Het is geen herhaling. Wat is het dan wel? Het avondmaal, en dat zo zal het ook zijn met deze offers, dat is geen herhaling. De zonden hoeven wat dat betreft niet meer verzoend te worden. Ze zijn verzoend. Het is geen herhaling, maar het is een herdenking. Een herdenking. En nog iets. En dat vind ik ook een mooi iets. Een herdenking. En als het goed is bij elke avondmaalschouw. Nou, elke avondmaal is in minder of meerdere mate. Is het niet alleen een herdenking. Maar het is ook niet een herhaling. Maar een herbeleving. Dat woord moet u eens. Daar moet u over nadenken. Een herbeleving. En dat hebben wij als de Heilige Geest ons leidt bij de betekenis van brood en beker. Dan, ja, als je daarin mag komen, dan beleef je dat als het ware weer op. Dan sta je in gedachten bij het kruis van Golgotha. Dan heb je een goed avondmaal. Indrukwekkend en ontroerend, verblijdend ook. Huiverend. Hè? Als je beleeft, herbeleeft wat daar gebeurd is. Wij hoeven dat niet over te doen, maar je staat als het ware met je hart, ga je terug naar wat er gebeurd is toen in die 3 uren van duisternis. Zoals ook bij het Pascha de Joden elk jaar herbeleven die uittocht. Niet herhalen, herbeleven. En zo zal het ook straks in die toekomst zijn. Die tempel, die offers, is geen herhaling. Is niet tot zonde vergeving. Maar is een herbeleving, herdenking van. En dan zullen de mensen, de volkeren zullen dat zien. Die zullen daar naartoe gaan en dan wordt er een lammetje geslacht. En dan denken ze, ja, dan zien ze voor ogen de dood en het sterven, de plaatsvervanging, het vuur. En ze zullen de Heere Jezus, de grote Davidszoon, daar des te meer om aanbidden. Nou, dat is iets over de offerdienst. Oh ja, nog iets. Dan ben ik er bijna. Het mooie is, als wij nou avondmaal vieren, hè. Het zou bijna een voorbereiding van de Heilige Avondmaal kunnen zijn. Als wij het avondmaal vieren, dan zien we iets wonderlijks. Ik weet niet of je daar al eens over gedacht hebt. Wij vieren avondmaal op zondag. En zondag is de dag van zijn opstanding. En we vieren op de dag van zijn opstanding, vieren wij met het avondmaal zijn dood. Dat is apart. Je verkondigt de dood des Heer en dat doe je op de dag dat hij opgestaan is. Dus je herdenkt zijn bloedstorting, terwijl je weet dat hij in de geest bij je is en dat hij ook leeft. En dat zie je nou ook in die tempel. De Heer Jezus is in zijn heerlijkheid, is hij er. Door die wolk, die Shechina, die heerlijkheid is, hij is er. En tegelijkertijd, die heerlijke Here, tegelijkertijd wordt er bij dat altaar gedacht aan zijn dood. Ook weer die combinatie van beide. Ik zag een paar vragen, ja. Nee, nee, zo bedoel ik niet. Ik bedoel dat het... Want wij vieren nu het avondmaal. En zoals het avondmaal functioneert bij ons, nu, zal straks die toekomstige offerdienst functioneren voor Israël en de volkeren.
Verwijst die naar elkaar met zijn overeenkomst?
Precies. Zou ik verwijzen wel?
Nee, maar...
Oh, het is een overeenkomst.
Maar betekent dat dan echt lammetjes worden geslacht? Ik dacht dat er dan geen dood, geen bloed zal meer voeren.
Ja, dat zullen we nog lezen. Ja, daar zal weer bloed vloeien. Daar zal een lammetje worden geslacht. Ja. Ja. Ja.
Hebt u daar ook nieuwtestamentische argumenten voor? Want het is natuurlijk heel wat u zegt.
Ja.
Je ziet dat wij natuurlijk met z'n allen toch in meer of mindere mate een andere conceptie meedragen.
Ja, klopt. Dat is het punt.
En ik wil graag toch dat dat eventjes overgelegd wordt. Zodat we daar eens even over met elkaar de argumenten van hebben.
Ja, maar wat is nou de hobbel?
De hobbel is dat we heel sterk allemaal besef hebben dat het offer geschied is. En dat met de komst van Christus, met zijn enige offerande, brandofferen opgehouden hebben. He, dat zit ons bewijs gekregen gegeven.
Ja.
En daar zit ook het de oud-testamentische respect voor dieren en alles. Het nieuw-testamentische woord bloed, dat geeft ook een bepaalde duiding. Het mocht ook niet meer gegeven worden, enzovoort. Het offer, dat was het. Het voorhangsel is gescheurd.
Ja.
De dienst is, wat dat betreft, de schaduwdienst is voorbij. En nu staan we in een bedeling waarin Christus toch een hele eigen betekenis heeft met het oog op de vervulling van heel die offerdienst. En nu krijgen we een situatie dat we toch geconfronteerd worden met offerdienst.
Ja.
In het kader van de voleinding van de tijd. Het heeft allemaal een hele specifieke betekenis en plaats, dat weet ik. Ik heb ook minder moeite met het feit dat er een tempel straks zal staan, dan met het feit dat er een tempeldienst op de wijze dat er toch dieren geslacht moet worden en toch weer bloed moet gaan vloeien. Want dat is puur.
Maar
staat
er toch
Even te eenvoudig wat mij betreft. Want er staat nog meer waarvan ik zeg dat het ook nieuw-testamentisch aangehaald wordt als zijnde op die en die plek gevuld.
Ja.
Dus dat krijg je allemaal breed.
Ja, nou, ja, ik zeg daar ook niet het laatste woord over. Over de offerdienst wil ik volgende week nog iets zeggen, want dat is hoofdstuk 44, 45, 46. Dan zullen we ook daar nog wat over zien. Maar kijk, wat ik zie bijvoorbeeld is, je moet het niet zien als een stap terug, maar meer als, het is ook niet om de offers dienen ook niet om zonde aan zonde te herinneren of zonde te verzoenen. He, maar het is een herinnering aan de bloedstorting die gebeurd is. He, wat dat betreft is dat vrederijk een soort overgangsfase van hier naar het eeuwige Godsrijk. He, dus het is bijna paradijselijk zou je zeggen, maar het ook weer niet helemaal. Het is een overgangstijd. Tussen de wederkomst, dan kom ik weer in een heel ander hoofdstuk terecht. Dat komt misschien nog een keer. Tussen de wederkomst en de eeuwige toestand, daar zit dat vrederijk tussen. En dat vrederijk is een overgangsfase. En de Christusregering, met vrede en gerechtigheid. En toch staat er bijvoorbeeld een jongeling, 100 jaar oud zijnde, die zondig zal sterven. Dat gebeurt in dat rijk ook. Dus de zonde is niet helemaal uitgebannen nog. He, maar dat zijn dingen, daar kom ik nog een keer op. Ik ben nou bij Ezechiël. Ik geef geen laatste antwoord op deze vraag, want ik weet het zelf ook niet precies. Dus er zitten wel theologisch haken en ogen aan.
Nou, in welke mensen betreden, ik zeg het maar even zo, het vrederijk? De christenen die zeg maar verkneed zijn in de Bijbel.
Ja.
Er staat bij dat er zijn mensen uit de grote bedrukking en de onheil ontelbaar uit alle vastlak en taal en volken naast. Die komen uit de grote bedrukking.
Ja.
Dat is ook al een andere slag. acht mensen. Als wat ik zeg, degene ja. die in de bom staan, dan zeg ik maar even wat gek.
Ja. Nou kijk, dat is nou het gevaar van dit onderwerp. Want ik kan u wel een antwoord geven. Alleen als ik daar allemaal op inga, dan moet u me niet kwalijk nemen. Dat kap ik niet af. Maar als ik daar allemaal op inga, dan de meesten zeggen van nou snap ik het helemaal niet meer. Ik probeer eigenlijk iets te zeggen over deze hoofdstukken. Ik geef een verklaring waarvan ik op grond van jarenlang schriftstudie denk dat is het meest bevredigend. Maar het is niet passend, het is niet helemaal sluitend. Maar ik geef hem voor beter, maar ik heb nog geen beter gehoord. Ja, Peter.
Nee, dat punt van die offers, dit is natuurlijk, ik ben er zo veel mee bezig geweest, dit is natuurlijk een enigszins bevredigende oplossing, maar dat blijft nog wel een probleem wat de minister aanhaalt. Maar ja, als je toch naar de zijdraak van die 45, maar om maar één tekst te lezen, waarin wordt eigenlijk gezegd dat ze wel degelijk voor verzoening van de zonde zijn. Ja. Want het wordt in vers 17 gezegd, en het zal de kosten opleggen, de offeren, de brandofferen en het spijsoffer en het drankoffer. Hij zal het zondoffer, staat er zelfs, en het spijsoffer en het brandoffer en het dankoffer doen om verzoening te doen voor het huis van Israël.
Ja. Ja, maar kijk, ik vind het. Daar heb ik ook wel antwoord op hoor. Daar heb ik ook wel antwoord op. Maar luister, luister. Beste vrienden, we zijn hier niet met een club van theologen. We zitten hier gewoon met Rotterdammers. Nee, dat is niet helemaal hetzelfde. Kijk, daar. Volgende week wil ik ook over die hoofdstukken wat gezegd. Het gaat mij alleen om het functioneren van de dingen en de hoofdlijn. En als jij een betere verklaring hebt, Peter, als je dit beter kan zeggen, dan geef ik het graag voor beter. Maar het blijft zoeken. Maar ik heb wel zoiets van. Precies, dat punt. Als zou een antwoord hebben, zou ik zeggen, ik neem het gelijk over. Over die zondoffer ga ik volgende week nog iets zeggen waarom dat toch nodig is. Maar ik denk ook dan dat het niet, dat het bloed van bokken niet verzoent. Ook dan. In hoofdstuk 45. Dus dat is logisch. Maar breng me nou niet in de verlegenheid. Nee, ik was net zo lekker bezig om het allemaal uit te leggen. Ziet er bijna tijd. Ja?
Ja, ik weet niet wat het staat. Maar er staat met zo'n nergens leden nog verderf op de ganse berg. Mijn ja. Heiligheid is dan maal op vrederijk of is dat dan spijtig dat het duizend jaar
is? Ja, nou gaat het erover wat dat leed zal zijn. Wat dat nou precies is.
Dierenleed.
Maar wij zijn zo westers. Als je een islamiet zou hebben. Ik zou een islamiet willen hebben over het slachten van offers. Dat hoort eigenlijk ook een beetje bij die cultuur. Bij ons, wij zijn wat dat betreft. Hebben we veel sentiment meegenomen. Dat we zeggen ook dieren en zo. Natuurlijk, ik ben niet voor dierenleed. Daar gaat het niet om. Maar misschien dat daar toch iets te veel in. Ik ga er nog eens over. Na, volgende week kom ik daar. Ik zeg geen antwoord. Maar ik neem dat mee.
Mag ik iets zeggen over dierenleed?
Oh jongens.
Nee, die dieren die worden gegeven om te slachten. Lijken bij hun halsader geen zenuw te hebben dat ze pijn voelen. Dus dat is een bijzonder kenmerk van de dieren.
Oké. Ja. Wat ik ook nog even wil aantippen, dan ga ik gauw verder, want ik kom er niet doorheen. Dat is dat het typische is, ik had het net over die overgangstijd. Hè? Het typische is, en daar zou ik in handelingen een aantal plaatsen van kunnen opsommen. Dat toen het offer gebracht werd door de Heer Jezus. Op een gegeven moment na 50 dagen werd de Heilige Geest uitgestort. En dan zie je ook in de jaren daarna dat gerust Petrus en ook later Paulus, dat ze gerust naar de tempel gaan en nog offers brengen. En dan zeg je, waarom heeft Paulus dat gedaan? Paulus, in Handelingen 20 lezen dat, 21, vers 20, 26, dan lezen dat Paulus offers gebracht heeft. Dat is niet om het offer over te doen, die herhaling niet meer, maar wat u zegt, het is schaduwdienst. Maar wij zijn opgevoed met de gedachte, nou ja, die schaduw is voorbij, het lichaam is er en dan hebben we die schaduw niet meer nodig. Maar eigenlijk is dat een rare gedachte, want waar het lichaam is, is ook de schaduw. Want we hebben de schaduw weggegooid. De schaduw is er niet om het lichaam te vervangen, het lichaam is er als een vervulling, als het detail, als het wezenlijke van de schaduw. De schaduw kan helpen om uiteindelijk het lichaam des te meer te bewonderen. Nou, zo zie ik dus die tempel. Dienst en ook die offerdienst, waarin de herhaling geen plaats meer is, maar wel die schaduwdienst kan ons wel enorm helpen om te meer te zien wat nou allemaal zit in dat ene offer. Goed, hier hou ik het bij. Bedankt voor de vragen. Antwoorden heb ik niet.
Nou, misschien mag ik er dan nog één aan toevoegen. Ik denk dat we hier moeten denken aan het evangelieverkondiging in de rijke taal van de symbolen.
Ja, mee eens.
Om dan ook op Peters een vraag of iets daarin in te gaan. Als het gaat om zijn zo'n verzoening, dan wordt er oneigenlijk gesproken, omdat dat offer recht even betrekking heeft op de verzoening door de Messias. Want ook onder het andere testament wordt die uitdrukking gebruikt, terwijl het ook duidelijk is dat het God eigenlijk
ja, ja, ja. Dit was, prim, bedankt voor de aanvulling, helemaal mee eens. Dit was even de algemene lijn. Nou ga ik u even nog wat laten zien, zeggen over hoofdstuk 40, 41, 42. Om even te laten zien waar de tekening op slaat. Nou, laten we eens gaan kijken bij hoofdstuk 40. Ik ga er maar even snel doorheen hoor, maar dan heb je een beetje indruk wat erin staat. Vers 1 tot en met 5, dat is een inleiding. Oh ja. Vers 1 tot en met 5 is een inleiding. Trouwens, als je het hoofdstuk 10 van dat boekje gelezen hebt, dan kun je net zo goed niet lezen, want er staat ook weinig in, maar goed. Want die vergeestelijken dat heel erg. Er staan wel leuke dingen in, maar niet in ieder geval zoals ik het uitleg, laat ik het zo zeggen. Vers 1 tot en met 5, dat is een introductie, en dan gaat het over de man met het meetsnoer. In het 25e jaar van onze gevankelijke wegvoering, dat is dus het jaar 572. Hoofdstuk 40, vers 1 is het jaar 572. Van onze gevankelijke wegvoering, want ze waren in 537 weggevoerd. In het begin van het jaar, op de 10e van de maand, in het 14e jaar. Dan staat er in het begin, in het 14e jaar van de ballingschap. Dat klopt, hè? Sorry. En nou ga ik eventjes, nadat de stad geslagen was. Dus dit is het jaar 572 voor Christus. In het 14e jaar van nadat de stad geslagen was. En de stad was geslagen in het jaar 586. Nou, het 14e jaar is weer 572. Dus dat klopt als een bus. Maar nou wil ik dit zeggen. Er staat in het begin van het jaar op de 10e van de maand. Dat is ook heel apart. Dat kan je op twee manieren uitleggen. Het wordt gesproken over de 10e van de eerste maand. Klopt dat? Begin van het jaar, dat is de eerste maand. De 10e dag, dat staat er, hè? Op de 10e van de maand. Het begin van het jaar. Mee eens? Nou, wanneer is dat? Nou ga ik het eens even ingewikkeld maken. In Israël had je namelijk twee kalenders. Je had een burgerlijk jaar. En je had een, ja, wij zeggen dan de kerk, wij hebben trouwens ook een burgerlijk jaar en een kerkelijk jaar. Zo had Israël een burgerlijk jaar en een godsdienstig jaar. Ons burgerlijk jaar begint 1 januari. Ons kerkelijk jaar begint laatste zondag van november. Ja, met eerste advent. Dus wij hebben ook twee jaargangen, twee jaartellingen. Twee verschillende jaarrekeningen. Nou, zo is het bij Israël ook. De eerste van het burgerlijk jaar, dat is Tishri. En de 10e, dat noemen ze Tishri. De 10e Tishri, dat is Yom Kippur. Dat is Yom Kippur. Dan ga ik nog wel vertellen. Kan er nog bij? Heel apart. In Leviticus 25 vers 9 vertel ik even als detail. Meneer Vlot, als het jubeljaar werd uitgeroepen, wanneer werd dat uitgeroepen?
25 jaar.
Ja, maar wanneer precies?
Op Yom Kippur.
Ja, dus het jubeljaar werd uitgeroepen op de 10e van de eerste maand. Dus hier hebben we zowel Yom Kippur als je zou ook kunnen zeggen, het jubeljaar speelt ook nog mee. Maar dat is één, dat is het burgerlijk jaar. Als we het godsdienstige jaar nemen, de tiende van de eerste, dat is 10 Nissan. En dat was de datum waarop de Joden het paaslammetje in huis moesten nemen. En dan 4 dagen bewaren en op de 14e Nissan werd het geslacht. Dus het heeft beide betekenis op een godsdienstig feest. Het is een heel symbolische dag. Die tiende aan het begin, ja zoiets. Nee, nou, en er staat er in vers 2. In de gezichten Gods bracht hij mij in het land van Israël. En hij zette mij op een zeer hoge berg. Zoals Mozes eens op die hoge berg stond en het model van de tabernakel zag. Zo wordt Ezechiël op die hoge berg geplaatst en ziet hij het model van de tempel. En aan dezelfde was als een gebouw van een stad tegen het zuiden. En als hij mij daarheen gebracht had, ziet er was een man wiens gedaante was als de gedaante van koper, een engelwezen. En in zijn hand was een linnen snoer en een meetriet. Hij had dus een meetstok bij zich, een meetriet. Er staat in het Hebreeuws het woordje kané, dat komt van het woordje kanon. Een kanon, de nieuwtestamentische kanon, het richtsnoer. Een meetriet. En hij stond in de poort. En die man sprak tot mij, zijn mensenkind, ziet met uw ogen en hoort met uw oren. Dus wat moet Ezechiël doen? Hij moest heel goed zien, heel goed opletten. Nou, dat mogen wij wel ter harte nemen, want als wij over deze hoofdstukken gaan lezen, dan zeggen we, nou, dat heb ik al gezien, zeggen we dan. Je bladeren verder. Die engel zegt, heel goed zien, heel goed opletten. Wat ik u zal doen, zet uw hart erop. Opdat ik u zou doen zien, zijt gij hierheen gebracht. Verkondig daarna het huis wat gij ziet. Nou, dat is de introductie. De man met het meetsnoer. Dan krijgen we in vers 5 de muur. En zie, er was een muur. Dat is nummer 1. Dat is nummer 1. Dat is die muur. Ja? Die muur is 500 L de vierkant. Lang en breed. Ja, een L is 50, grofweg 50, dus 250 meter, zoiets. Ja. En een handbreed, ja, dat klopt, staat erbij. Beeld van die muur. Dus dat maakt onderscheid tussen het normale en het heilige. Ik ga u meteen al wijzen, want mijn tijd raakt op, mijn zandloper. Ziet u, dus die muur maakt scheiding tussen het heilige en het gewone. Nou ziet u bij nummer 1, dit is de Oostpoort. Hier, dit is de nummer 2 hier, bij dat water. Dit is de Oostpoort. Dit is de Noordpoort. Dit is de Westpoort achter en dit is de Zuidpoort. Deze muur is, ik zei het u al, zo grofweg 3 meter hoog en ook 3 meter dik. Ik ga u wijzen op niveauverschillen. Er zijn graden van heiligheid. Hoe dichter je komt bij die tempel, hoe hoger je komt. En die trappen, dat heeft te maken met heiligheid. Hè? Je komt niet zomaar, je gaat de hoogte in als het ware. Deze trap hier, die is 7 treden hoog. Het zijn 7 treden. Dus je gaat van lager naar een hoger niveau. En dan kom je hier terecht. Dan kom je hier terecht. Dan ga je rechtstreeks door deze buiten, deze Oostpoort, ga je verder. Dan kom je hier, bij die binnenplaats. Wat ik vlak bij nummer 4 is dat. Dan ziet u ook een klein trappetje, ziet u dat op uw tekening? Die heeft 8 treden. Dus dat is nog hoger. En vervolgens komt u bij nummer 7, bij het eigenlijke heiligdom. En die heeft 10 treden. Dus totaal 7 plus 8 plus 10, dat is totaal 25 treden, wil je echt in dat heiligdom komen. Het gaat steeds hoger. Nou, dat is 1. Dan vers 6 tot en met 16 wordt de Oostpoort beschreven. De Oostpoort, dat is nummer 2 hier bij het water. Dat is de Oostpoort. Nou, daar zit, dat is een soort hal zit daarin. Dat is een hal. En dan 3 kamers aan de rechterhand en 3 kamers aan de linkerhand. Weet je waar die poort voor is? Voor zijn? Heb je een idee? Die poorten, u ziet er drie, hè? Oost, noord en zuid. Die poorten, die zijn voor de wachters. De poortwachters, die erop letten wat binnen dat heiligdom komt, wat binnen het tempelgebied komt en wat eruit gaat. Poortwachters. Ik zou wat dat betreft ook weer toepassing kunnen maken op ons nu. Als een gemeente, als een kerk geen poortwachters hebt, geen toezicht hebben wat eruit en wat er in de gemeente komt, dan gaat het echt hartstikke fout. Die heiligheid, hè, dit is heilig gebied, die heiligheid, Psalm 93, is voor Gods huis een sieraad. Als je één iets ergens ziet, dan is het hier, waar alles spreekt van de heiligheid. Nou, daar zitten dus, daar zitten die poortwachters. Dan ziet u twee van die grote zuilen, die grote pilaren hier. Nou, die zijn erg groot en die zijn 30 meter hoog. Op deze muur zitten schilderingen bij die poort van palmen. Palmen. Nou, dan krijgen we vers 17 tot en met 19. Dan wordt die buitenste voorhof beschreven. Vindt u dat prettig dat ik daarbij zeg? Of zal ik gewoon even... Wilt u die teksten erbij? Oké. Hoofdstuk 40, vers 17 tot 19 gaat over de buitenste voorhof. En daar zitten... Ziet u die vakjes hier? Die vakjes. Deze vakjes. Dat zijn... kamers. 30, 10, 20, 30. 30 kamers. Die kunnen bedoeld zijn voor het volk als ze een offer gebracht hebben waar ze van mogen eten. Daar kunnen ze gemeenschappelijk dan een maaltijd mee houden. Hier, dat zijn 30 kamers. Op de hoeken van die kamers zijn de keukens van de levieten. Want het eten moet natuurlijk, wordt daar natuurlijk ook klaargemaakt. Dat zijn de keukens. De hoekvlakken, de hoekkamers, dat zijn keukens van de levieten. Dan krijgen we vers 20 tot en met 27. Daar wordt de noord- en de zuidpoort, de buitenste noord- en zuidpoort, verder beschreven. Nou, en dan krijgen we vers 28 tot en met 37. Dat is de binnenste voorhof. Nummer 3 is het buitenste voorhof. En nummer 4 noemen we de binnenste voorhof. En dan ziet u bij nummer 4 dat er weer van die drie poorten zijn. Die pilaren die staan tegenover elkaar hier, hè? Deze staan naar buiten en die staan naar binnen toe. Ook weer drie poorten. Even een eenvoudige rekensom. We gaan kijken of ik het begrepen heb. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoeveel kamers zijn er nou totaal? 6, 12, 3 zo, 3 zo. Dus 6 per poort. 6, 12, 18, 6, 12, 18. Weer een fout ontdekt. Want hoeveel raampjes zie ik hier? Hij deugt van geen kant. Nee, dat is onzin. Maar volgens mij klopt het niet helemaal, meneer Wot. Er zijn drie kamers.
Het was een architect. Die heeft dus zijn eigen factorie laten gaan.
Ik ben hem zeer dankbaar, want ik heb... Ah, oké.
Okay.
Ja, nou, ik ben hem zeer dankbaar, want het is een geweldige tekening. Maar volgens mij zijn het er drie. Maar dat geeft niet. 6, 12, 18 en 6, 12, 18, 36. 6 keer 6. Dat is de binnenste voorhof. En dan de palmen weer als versiering aan de muurvlakken. En dan vers 38 tot 43. Dat is een plaats om... bij nummer 6, geloof ik. Bij nummer 6. Ja. Bij nummer 6, ziet u dat staan bij u ook, nummer 6? Daar staan slachtbanken, 8 slachtbanken. Als die offers gebracht worden, moeten ze natuurlijk worden bereid, geprepareerd. Daar zijn die... offerplaats voor. In hoofdstuk 40, vers 38 tot 43 worden die 8 slagbanken beschreven. En dan vers 44 tot 46, dat hoort ook bij nummer 6, dat zijn priestervertrekken. Klopt het nog?
Bij mij is 6 en 7.
Oké. Oh ja, ja inderdaad, ik heb ook een andere versie. Nou, in ieder geval, het gaat om deze ruimtes hier. Om deze ruimtes. He, daar zijn dus slachtbanken. En daar zijn ook, hier zijn ook ruimtes voor de priesters. priester vertrekken. Priester vertrekken, oké. Okay. Nou, dat is hoofdstuk 40. Heel in vogelvlucht. Dan hoofdstuk 41 beschrijft het eigenlijke huis. Laat ik even met u dat even gaan lezen. Hoofdstuk 41. Nou, dan gaat het over het eigenlijke huis. Nummer 7 dus, het heiligdom. Je ziet bij dat heiligdom trouwens dat er ook twee pilaren voor staan. Zoals je dat ook bij Salomo had. Jachin en Boas. Zo heb je dat ook hier. En dat eigenlijke huis bestaat uit een voorhal. Het heilige en het heilige der heiligen. Ik begin te lezen bij de voorhal. Dat is hoofdstuk 40 vers 47. En in mat het voorhoofd, de lengte 100 ellen. Er komt vers 48. Toen bracht hij mij tot het voorhuis des huizes. Een voorhal. Een vestibule. En hij mat elke post van het voorhuis. 5 ellen van deze en 5 ellen van gene zijde. En de breedte van de poort 3 ellen van deze en 3 ellen van gene zijde. De lengte van het voorhuis 20 ellen. De breedte 11 ellen. En het was met trappen bij de welke men daarin opging. Ook waren er pilaren aan de posten. Eén van deze en één aan gene zijde. Dus de voorhal, dat is het voorste gedeelte. Die voorhal, die is 10 bij 5,5 meter. Dan krijgen we het heilige, dat is vers 1. Vervolgens bracht hij mij tot de tempel en hem had de posten 6 ellen breedte van deze, 6 ellen de breedte van gene zijde, de breedte van de tent. En de breedte van de deur 10 ellen. En de zijde van de deur 5 ellen van deze en 5 ellen van gele. Ook mat hij de lengte ervan 40 ellen en 20 ellen de breedte. Het heilige, dat is 20 bij 10 meter. Hetzelfde als bij de Salomo. En het heilige der heiligen, dat is vers 4. Ook mat hij de lengte, vers 3. Daarna ging hij naar binnen, die gids, die man met die meterhoede. Maar Ezechiël mocht niet naar binnen, naar het heilige der heiligen. Daarna ging hij naar binnen en mat de post, de deur 2 ellen, de deur 6 ellen, de breedte van de deur 7 ellen. Ook mat hij de lengte daarvan 20 ellen en de breedte 20 ellen, voor aan de tempel. En hij zei tot mij, dit is de heiligheid der heiligheden. Dit is het heilige der heiligen. En dat is 10 bij 10 meter. Als u goed leest, dan ziet u dat er zit dus hoogteverschillen, heb ik net gezegd, die trappen. Maar ook de breedte van de ingangen, die nemen af. Als je bijvoorbeeld, eerst is de breedte, even kijken, er moet er staan breedte 10 ellen, of 20 ellen. Ja, wat staat er?
6 ellen.
Nee, vers 49 staat en de breedte was 11 ellen. Zie je dat? 11 ellen. En vers 2, 10 ellen. En vers 3, 7 ellen. Je ziet dat die, hoe verder je komt in dat heilige, hoe nauwer die ingangen worden. Hè? Hoe nauwer dat wordt. Nou, en dan krijgen we het achtergebouw, de ombouw van het vers 5 tot en met 11. Ik ga nou een beetje stotteren, want mijn tijd is om. Vers 5 tot en met 11, dat is de ombouw tegen het huis. U ziet het huis, dat is ook prachtig. Dit is het eigenlijke huis, hè, nummer 7. Ziet u dat daar aan weerskanten, ja, wat tegenaan gebouwd is? Ziet u dat? Dat is tegen het huis aangemaakt, een ombouw. En daar zitten 3 lagen van 30 vertrekken in. Dus totaal 90 zijkamers. En nou ga ik u ergens op wijzen. Dus er zijn 3 verdiepingen, hè? Zo, 1, 2, 3. En allemaal 30 kamers op een rij en dan boven de eerste verdieping en dan de tweede verdieping. Dus 90 zijkamers. En dan ga ik u ergens op wijzen. Weet je dat de Heere Jezus hierop gedoeld heeft? Toen hij zei: in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Zijn vele woningen. Dat huis des vaders, dat was inderdaad die tempel. Hij paste toe op de hemel. Zijn vele, en wat zijn dan die woningen? Letterlijk waren die woningen inderdaad die woningen, die kamers die pal tegen het eigenlijke huis van God aan waren gezet. Het vaderhuis met de vele woningen. Nou, dan krijgen we de achterkant. Vers 13 tot en met 26. Vers 12 is de achterkant van het gebouw. En vers 13 tot en met 26 is het interieur van de tempel. Nou, wat staat er in die tempel? Nou, eigenlijk weinig. Een altaar van hout. Draaideuren. Draaideuren. En ja, voor de rest, het interieur was alleen uit palmen en palmbomen, versiering en gerubs. Nou, voor de rest niet. Typisch, zeggen we. Ja, ik ga stoppen nu maar. Vindt u dat nou niet vreemd? Als het goed is, moet u nou een vraag hebben. Vindt u dat nou niet vreemd? Dat, nou, dit heb ik uitgelegd zo. Dat interieur alleen maar een houten altaar staat. En voor de rest niks. Daar zijn palmen en gerubs als versiering. Nou. En dan zegt van ja, maar draaideuren. Wie gaat er dan naar binnen? Wie gaat daar door naar binnen?
De Messias.
De Shechina, die is er inderdaad. Die is er. Die Shechina is er. Die heerlijkheid, die heeft het huis vervuld. Maar wie gaat daar naar binnen? De priest, het volk mocht niet naar binnen. Het volk was hier. De priesters dienden hier, heb ik gezegd. Ook die priester van jullie van Zadok mocht niet naar binnen. Wie gaat daar nou naar binnen? De Heer Jezus zelf. De Heer Jezus zelf. Die is de koning, de priester, de hoge priester inderdaad. De Heer Jezus zelf. Ja. Zal ik proberen een antwoord te geven? Dan ga ik u wijzen. Dat is echt het laatste. De rest komt wel een keer. Lucas 9, vers 34. Lucas 9, vers 34. Ik vermoed daar een voorzichtig antwoord. U ziet, hè, dat inderdaad hier zijn geen mensen, maar die heerlijkheid, die Shechina. Die heerlijkheid des Heren, dat is hoofdstuk 43, dat kan u zelf thuis lezen, die vervult dat gebouw. Die vervult dat gebouw. Dus die Shechina was een wolk, hè? U weet dat, die wolk, hè? Die heerlijke wolk. Die wolk, die vervult dat gebouw. En dan moeten we eens kijken bij Lucas 9, vers 34. In Lucas 9 gaat het over de berg der verheerlijking. Die berg der verheerlijking is natuurlijk een beeld van die tijd, hè? Dat de Heer Jezus verheerlijkt zal zijn op de berg, daar zijn ze trouwens ook op een berg. Op de berg. Dat de gedaante verandert van zijn aangezicht en blinkend. Dan staat er en ziet twee mannen spraken met hem. Die waren Mozes en Elia, vers 30. Ze spraken over zijn uitgang enzovoort. En dan Petrus, Johannes en Jacobus. Ze waren met slaap bezwaard. Die waren op de berg. Dus. Op die berg der verheerlijking. Heb je hier de Heer Jezus. En hier heb je Petrus, Johannes en Jacobus. Ja. En dan komt er bij de Heere Jezus, komt daar Mozes en Elia. Dat is duidelijk, hè? Nou, en dan wordt Petrus, dus er zijn twee groepen mensen, dat wil ik eigenlijk maar mee zeggen. Hier heb je de discipelen op aarde en de Heere Jezus en ja, een soort hemelse heiligen. Toch? Nou, en dan staat er in het geschieden, vers 33, als zij hem van hem afscheiden, zo zei Petrus zijn meester, het is goed dat wij drie tabernakelen maken, u en Mozes en Lia één, niet wetende wat hij zei. En daar komt het. Als hij nu dit zei, kwam een wolk. Ja, dat is natuurlijk die Shechina, die heerlijke wolk. Die luisterrijke wolk. Petrus zegt later in zijn brieven, 2 Petrus 1, dat was de luisterrijkere heerlijkheid die ik gezien heb, die wolk. En die overschaduwde hen. En zij werden bevreesd. Als die in de wolk gingen. Nou, dan moet u eens goed opletten wat hier nou staat. Die wolk kwam en zij werden bevreesd. Wie zijn die zij? Nee. Petrus, Johannes en Jacobus. Zij werden bevreesd. Die werden bevreesd. Want die zagen dat. Als die in de wolk gingen, ingingen. Wie gingen er in die wolk? Heere Jezus, Mozes en Elia. Precies. Dus je hebt een categorie mensen die het zien. Van afstand. En je hebt dus ook, behalve de Heere Jezus, in die wolk, in die Shechina, heb je dus ook hemelse heiligen die met hem in die wolk zijn. Hier hangt die wolk. Hier heb je het aardse volk Israël. Voor wie is die tempel dan bedoeld om daarin te mogen, die draaideuren? Ik vermoed, maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar denkt u er eens over na? Dat die tempel natuurlijk, dat die heerlijkheid, die wolk hier is. Dat de Heere Jezus daar zal zijn. Net zoals op die berg. Maar dat er dus ook hemelse heiligen zijn die daar mogen zijn. En ik denk dat die hemelse heiligen een beeld zijn, maar dat is een onderwerp, daar ga ik nog een keer over hebben, van de gemeente die nu vergaderd wordt ten eeuwige leven. Punt uit. Punt uit, stop ermee. Volgende week gaan we verder. Goed, wie heeft er nog een psalm? Psalm 68. Vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen, die God is onze zaligheid, die zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen. Die God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het nader van den dood volkomen uitkomst geven. We zullen eindigen met het dankgebed. O Heere, machtige en eeuwige God, wij prijzen uw heilige naam. Wij willen u ootmoedig dank zeggen voor uw heerlijk getuigenis. Heren, dan moeten we ook belijden dat we heel veel dingen niet snappen, niet begrijpen. Maar wat een wonderlijke toekomst wacht uw volk. Wat een heerlijke toekomst, heren, als u terugkomt. We hebben er iets van mogen proeven wat dat zal zijn als die heerlijkheid van u zal terugkeren. En dat die heerlijkheid van u, heren, niet alleen die tempel zal vervullen. Maar dat er zelfs in het woord staat dat die heerlijkheid des heren de aarde zal bedekken. Zoals de wateren de bodem der zee. Dan zal dat uitstralen naar de vier uithoeken van de wereld. Heren, wat zal dat voor een tijd zijn. Als uw volk weer zal wonen naar uw raad in het land. En u ze uw volle gunst zal betonen. Maar als ook de heidenen daarin zullen delen. Als alle vorsten zullen komen. En u hulde zullen brengen. Heren, wat hebt u dan nog een heerlijk vooruitzicht in het verschiet. En dan willen we u bidden, o God. We hebben vanavond ook even mogen stilstaan bij de heenwijzingen van het heilig avondmaal. Heren, mogen wij ook meer en meer u gaan bewonderen en aanbidden. Voor dat heerlijke werk wat u volbracht hebt. Aan het kruis, uw lijden dat bitter was. En wat tot in alle eeuwigheid zal worden herdacht, ook in de hemel, waar Johannes zag een lam staande als geslacht. Ook in de hemel zullen de tekenen van uw lijden nog zichtbaar zijn. En zullen we u daarom bewonderen en aanbidden. En het zal ook op de aarde zo zijn. Dat grote altaar wat van verre zal worden gezien. Als een groot gedenkteken. Heren, we willen u danken voor uw woord. En wilt u dan nog licht schenken ook verder. Opdat we in de heilsgeheimen mogen doordringen. En dat ook we andere deel mogen. Dat ook anderen zullen mogen proeven. En mogen delen in dat heil. Dat ook anderen zullen vertellen wie u bent. En dat u eens als koning zult terugkeren. Heren, dat er nog velen tot geloof mogen komen in u nu al. En geef dat we zo ook een gemeente mogen zijn die u mogen dienen. Maar ook mogen uitzien naar uw heerlijke komst. Uit genade. Amen. Graag tot volgende week en dan gewoon weer donderdag.